Helemaal welkom bij Bonus Level, jouw favoriete Nintendo podcast gevuld met het laatste nieuws. Switch Games, Retro Games en vandaag is Sander terug. Hey.
Hallo.
Deze energie heb ik dus gewoon niet kunnen brengen zonder jou vorige week.
Vorige week? Ja, nee. Je was wel een beetje, oh, kut, moet ook nog Bonus Level doen.
Ja, tuurlijk. Het was heel erg druk, maar überhaupt, ik heb gewoon niet die energie.
Nee, maar goed.
Je begint direct van hallo allemaal. En
dat kan, moet wel.
Is dat, moet dat?
Ja, tuurlijk. Je moet toch mensen een beetje de podcast intrekken. Ze zitten nu helemaal erin.
Jawel. Zeker. Ja. Iedereen is helemaal hype.
Ik zat er vorige week ook helemaal in, hoor. Dus okay. Geen zorgen.
Nou, gelukkig. Maar.
Jawel, ik vond het een leuke aflevering. Ik heb geluisterd. Yes. Mol, altijd lachen. Ik heb het bonusdier geclaimd vandaag. Want ik ben in Griekenland geweest en ik had bijna een kitten meegenomen. Ik heb hem Zeus genoemd.
Oeh. Maar wacht, je kan niet iets noemen en het dan laten liggen waar het was.
Nou, oké. Okay, ik zal heel kort het verhaal...
Je past een hele identiteit aan, maar ja, verder help je hem niet.
Dag, ik heb hem wel geholpen. Ik heb me heel erg mijn best gedaan. We waren aan het lopen langs de kade en we hoorden heel hard gepiep en gemiauw. En toen was er een kitten in het gras, helemaal hopeloos verloren. Geen andere kat in de buurt, geen andere kittens. Hij was helemaal aan het trillen. En we dachten, ja, wat moeten we godsnaam met het beest doen? Dus toen hebben we gebeld naar dierenasiels in de buurt. Zaten allemaal vol, waren ook niet echt behulpzaam daar. Toen zagen we dus dat ergens verderop in de stad, Volos in Griekenland, studentstad, dat er een dokter zat, een dierenarts. Toen ben ik zo met die kitten als een kommetje in mijn hand zo daar door de stad gelopen een half uur. Hij viel nog in slaap. Hij poepte nog bijna in mijn hand. Ik heb nog zo boven de stoep geschud, zodat die drols eruit viel en niet op mijn hand. En toen hebben ze nagekeken daar. En nou goed, hij wilde niet drinken, niet eten. Maar wij waren dus op een dagtrip. We moesten de volgende dag moesten we terug naar een andere stad om weer naar huis te vliegen. Dus we konden niet een meenemen of erop passen of zo. Daar doe je dan wel zo'n oproep op Facebook om hem om belangstellende te trekken. Dat is wel gelukt. Er waren twee mensen die hem mee wilden nemen. En er was ter plekke daar iemand, een meisje, dat zei van... Ja, ik weet niet of van mijn moeder mag, maar ik wil hem ook wel adopteren. Dus
is dat gebeurd? Weet je dat?
Ja, dat weten we dus niet. Dat weten we dus niet. Maar mensen weten... We hebben nog met twee mensen gebeld een paar uur daarna. Die zeiden van, hey, is die er nog? Wij zeiden van, we weten niet, maar hier precies hebben we hem achtergelaten. Dus als je hier rondzoekt en hij is er nog, dan zul je hem waarschijnlijk vinden. Dus ik hoop dat Zeus het goed maakt.
Ik hoop dat hij nog Zeus heet, man.
Ja, nou, dat vooral.
Ja, ja, maar dat is niet het minste probleem. Als iemand hem vindt en een andere naam geeft, prima. Maar ja, goed, ik heb aan jou een video laten zien.
Ik vond het heel pijnlijk. Zeker omdat, omdat jullie dus zo lang waren dat het beestje net gehecht werd.
Ja, ik heb 3 uur lang zijn we ermee bezig geweest.
In de broekspijp van je vrienden.
Ja, hij klom zo, want we hadden eindelijk de beslissing genomen. Oké, we laten hem hier nu achter. En toen bleef hij ons volgen.
Oh.
Ja, jongen, wat moet je dan? En toen klom hij zo bij mijn vriendin in de binnenkant van de broekspijp zo omhoog. En zo, wacht.
Ik had waarschijnlijk daar gaan wonen dan.
Nou ja, gamer.gr.
Ja, en dan, dat kan ook, ja. Kramer.
Nou ja, de ouders van vriendin hebben daar dus een appartementje, dus het zou kunnen. Shout-out naar Zeus, boomstuur van vandaag. En welkom bij aflevering 213, van Bonus Level. Jawel, we hebben een hoop te bespreken. We gaan het hebben over retro gamen, hoe we dat nou tegenwoordig doen. Hoe we op onze Gamecube spelen en wat
Sander
ons voorkeur heeft.
Eindelijk dat je hem niet meer introduceert als bonusgast.
Ja,
Sander
is er.
Heb je dat wel nog gedaan?
Nee, ik zei, Sander is er.
Nice.
Dat is het eerste wat ik zei in deze podcast.
Nee, daar ben ik blij mee.
Ja. Verder hebben we nog...
Simon ook.
Nee. Die komt vrijdag. Die hoor je misschien ook al deze week.
Het komt wel dichter bij elkaar, hè?
Ja,
we zitten er wel 2 dagen tussen.
We hebben Paper Mario mogen spelen. Het begin van de game, de 1000 Year Door. Dus daar gaan we het ook nog even over hebben voor de review die ergens waarschijnlijk volgende maand komt. We gaan het hebben over emulatoren in de App Store op iPhone. Maar ik wilde even beginnen met een nieuwtje over Fortnite. Want jawel, er waren ooit rechtszaken tussen Apple en Epic Games en Google. En daaruit bleek dus dat Samus Aran uit Metroid natuurlijk gepland stond voor Fortnite. Maar Nintendo wilde dat niet. En nu blijkt dat Donald Mustard, de voormalige Chief Creative Officer van Epic Games, in een interview met VGC vertelt, of een gamefile, dat Nintendo feitelijk Samus op de Switch wilde houden voor Fortnite exclusief. En dat kon Epic Games niet doen.
Dat vind ik dus raar, want dat is iets, is helemaal niet iets nieuws of zo. Je hebt natuurlijk verschillende gradaties waarin je licenties kan kopen.
Ja. Yeah.
Dit is in principe is zo'n skin in Fortnite, voor wat ik weet, het laagste licentietje dat je kan kopen. Vrij benaderbaar. En Nintendo heeft er natuurlijk wel vaak problemen gehad, maar ze hebben dit zeker eerder gedaan. Bijvoorbeeld bij Soul Calibur met Link.
Maar toen zat het alleen op de GameCube.
Ja, alleen op de GameCube. Dus het is wel een mogelijkheid. Maar misschien dat Epic daar dan voor gaan liggen is. Dat zij dat dan weer juist niet willen.
Nou, zij zeggen, voor mij en bij iedereen bij Epic was dat een must. We wilden er zeker van zijn dat Fortnite overal dezelfde ervaring biedt, ongeacht op welk schermapparaat.
Ja.
En dat kan natuurlijk niet zomaar. Want ja, wat ga je doen? Dan moet je eigenlijk voor die skin een aparte pool met spelers maken die alleen op Switch speelt of zo.
Ja, maar je had wel... Nee, dat vindt Nintendo dan niet goed natuurlijk. Maar je had hem op Switch kunnen verkrijgen. Je hebt ook namelijk PlayStation Exclusive Skins. Dat meisje met het blauwe mutsje. Die kreeg je alleen als je PlayStation had.
Maar die kun je wel zien.
Die kan je wel spelen alsnog natuurlijk. Ja, gelijk. Ja.
Ja, dus het is interessant. Dus wel, ik denk ook als Samus erin komt, dan is het hek van de dam. Want dan verwacht je ook een Mario en een Link bijvoorbeeld. En
dat gaat gewoon niet gebeuren, man. Nee, je gaat nooit met Mario fucking Master Chief neer kunnen schieten. Dat
gaat het nooit gebeuren?
Ik denk niet dat Nintendo dat zo ver gaat laten komen dat hun vlaggenschip personage te zien is met een AK-47 in zijn hand. They're just not gonna do it.
Yeah. Maar als ze dus wel overwegen van we maken het Switch exclusive, dan zou dat dus wel in theorie, als Epic daarmee akkoord was gegaan, was dat wel kunnen gebeuren.
Dan had het wel gekund. Ik
haar tegen Goku en dat had dus wel kunnen gebeuren.
Nintendo is zo voorzichtig.
Dus dat ze erover spreken vind ik best wel wat.
Ja, maar en straks, nu Epic en Disney ook een ding aan het worden zijn. En ze gaan dus hun eerste metaverse bouwen die wel gaat slagen. Dat wordt de eerste metaverse die gaat slagen, denk ik. Heel Fortnite. Dan wordt het wel lastig voor Epic om daar of voor Nintendo om daar helemaal buiten te blijven natuurlijk.
Ja, de kracht van Fortnite is gigantisch. Ik zou zeggen dat Fortnite al een geslaagd metaverse is als je kijkt naar...
Het is het zeker aan het worden, ja.
De grenzen die ze verleggen op het gebied van concerten en online sociale interacties, maar ook gewoon de pure cijfers die ze trekken.
En de launcher dat je nu hebt wanneer je Fortnite opstart, dat je een ritme game kan spelen, een survival game, een battle royale game.
Ja, user-generated content wordt ook steeds belangrijker, dus... de power van Fortnite is groot, weet je. Billie Eilish die gaat haar nieuwe album daarin promoten en spreekt daarin heel veel mensen aan. Ik zou niet zeggen dat Nintendo het nodig heeft. Nintendo loopt natuurlijk altijd een beetje achter op het gebied van online gaming. Maar ja, een paar jaar geleden had ik niet gedacht dat we met Kratos op een Xbox konden spelen. Nee. Toch?
Nee.
De meest lijpe dingen heeft Fortnite voor elkaar gekregen. Omdat het bereik gewoon zo groot is. En het is oprecht de vetste crossover ooit. Sorry Smash Bros fans, maar het is wel zo. Het is de grootste crossover ooit.
Ja, absoluut. Alleen...
Toch?
Ja, alleen nogmaals, het is wel een vrij leeg omhulsel, die crossover. Het zijn alleen skins. Dan doe je Smash Bros tekort, want daar heb je wel gewoon op maat gemaakte aanval.
Maar die heb je daar ook wel, hoor. Je hebt dat Kamehameha kun je krijgen.
Jawel, maar dat zijn dan weer dingen die je kan oppakken, toch?
Ja. Ja.
Oké, maar het is ook een beetje de aard van de game.
Maar dat voegt in ieder geval iets meer toe, ja.
Je hebt de Avatar event met gewoon heel veel elementen uit Avatar The Last Airbender.
Ja, het is wel cool.
Ik vind dat ze het heel goed doen, Fortnite. En dat wilde ik even aanstippen, want ik vond het wel interessant om het even over te hebben. Nog iets wat er gebeurde, eigenlijk al 2 weken geleden. Maar Apple heeft in een update van de regels van hun App Store wereldwijd aangepast dat je nu retro game emulators erin mag releasen. Dus wat er is gebeurd is in de VS... is er nu in ieder geval de Delta-app beschikbaar. Delta is een emulator die stiekem al heel lang werd getest op gejailbreakte iPhones. Die is nu iedereen en zijn moeder aan het downloaden. Staat op nummer 1. Je kan daar verschillende retro Nintendo-platforms op spelen. Schijnt fantastisch te werken met cloud saves en alles.
Maar is dit legaal?
Dit is nu legaal. Het is in Europa ook legaal. Alleen in Europa zijn ontwikkelaars te bang om het in de officiële App Store uit te brengen. Ze zijn bang voor een rechtszaak met Nintendo onder andere. Dus doen ze het nu in de Alt Store. Een van de alternatieve App Stores die de Europese Unie ook voor elkaar heeft gebokst. Om concurrentie te vergroten. Dus je kan hem ook in Nederland downloaden en in Europa, dan moet je dus eerst een andere App Store installeren. Nou, daarvoor moet je door een paar hoepels springen, omdat Apple liever wil dat je op de App Store blijft. Het kan wel.
Ja, moet je echt je iPhone en je PC hangen en in de files gaan duiken?
Nee, dat valt mee.
Ik heb dit voor Pokémon MMO toen willen doen. Ja, dat was voor mij technisch niet haalbaar.
Pokémon MMO is dan...
Maar dat ging ook via die Alt Store. Dat moest ik toen ook downloaden en zo.
Oké,
ik ben halfwege heb ik het opgegeven, hoor.
Nou goed, het is lastig en Apple probeert er alles aan te doen om jou in de App Store te houden. Want ja, daar weet je, doe je app aankopen en shit. En het is zelfs zo erg dat ze dus Delta aanbieden nu in de App Store. En ja, ik vind het wel interessant. Ik bedoel, gebruiken jullie emulatoren op je telefoon?
Nee.
Ja, ja. Ik wil eerst nog weten waarom dit nu ineens wel mag. Wat is het verschil? Waarom kan het nu wel en een half jaar geleden niet?
Nou, het heeft dus te maken met die alternatieve app stores. De Europese Unie die heeft een paar dingen voor elkaar gekregen.
Dus het emuleren was nooit echt illegaal, is wat je zegt?
Nee, het downloaden en verspreiden van ROMs... of technisch gezien de encryptiesleutels die ROMs unlocken... dat is illegaal.
Right.
Dus wat mensen nu dus doen... we hebben het natuurlijk al over emulatie gehad... maar niemand die... gaat zijn eigen ROMs soort van zijn cartridges afhalen en op zijn telefoon zetten. Nee, iedereen gaat natuurlijk op internet ROMs downloaden en die in die app gebruiken. Maar het gebruik van de emulator op de App Store is nu legaal. Dus ontwikkelaars mogen daar hun emulatoren op uitbrengen. Apple checkt in zowel de alternatieve store als de App Store nog steeds of er geen malware in zit of andere gekke dingen. Maar het is aan de gebruiker, als ik het goed begrijp, om rekening te houden met copyright dingen of andere wetgeving.
Ja.
Oftewel, het is jouw eigen zaak als jij ROMs downloadt van het internet. Dus ja, ik vind het wel...
Zo complex, ja.
Ik vind het wel een interessant iets.
Ja, in een zekere zin zou je kunnen zeggen dat dit... misschien over iets van 30 jaar of zo weer gebeurt... en dat Microsoft daar aan het voorsorteren op is? Worden zij die toegankelijke emulator voor iedereen? Is dat hun strategie?
Wie bedoel je? Microsoft?
Nou, zeg maar de volgende console van Microsoft, de Xbox. Met die hele strategie af in... we gaan nu wat meer cross-generation en cross-platform en zo. Daar willen zij naartoe gaan, toch? Naar gaming als dienst. Dus kunnen zij zo'n emulator worden...
Ja, de grap is een beetje dat Microsoft... Ja, een emulator...
Want dat zijn ze dan toch, als je daar PlayStation 3 games op draait? Of 5 games? Maakt niet uit.
Ja, nee, kijk, Microsoft maakt natuurlijk hun games beschikbaar. En ik denk dat juist heel veel mensen Nintendo games emuleren... omdat het zo lastig is om ze te kopen.
Maar dat mag dus, toch? Ja, sorry, ik begrijp er waarschijnlijk de helft maar van. Maar ik vind het ingewikkeld. Emuleer ik zelf wel eens? Nou ja. Ja, ik probeerde laatst Poké MMO te spelen, dat was wel geinig, maar...
Op een Android-telefoon, toch?
Nee, ik had op je iPhone. Dat ik mijn iPhone kreeg. Op Android was het zo gepiept, maar precies die dag was het overgegaan.
Ja.
Maar ik vind het wel, ik vind het interessant. En ik ben heel erg benieuwd wat dit dus voor de toekomst betekent. Want als ik jouw verhaal goed begrijp, en dat zal ik waarschijnlijk niet doen... is het apparaat, dus de emulator, is niet illegaal... en daar kan ook nooit iets van gevonden worden.
De app is illegaal.
Alleen de software en het verspreiden van de software is illegaal.
De game zelf, ja. Zeg maar de software waarmee je de games draait... dat is nu legaal om aan te bieden. Maar Apple dekt zich in natuurlijk... want ze noemen het retro game emulators.
Right, dus het moet retro zijn.
En het mag geen switch emulator
zijn. Kijk, dat is dus inderdaad weer dat stukje dat ik net bij Microsoft zocht.
Ja, en
dat kan dus niet, want het moet retro zijn. Wanneer is iets retro? Als het een snor heeft.
Daar gaan we het vandaag over hebben.
Oh, hey.
Nou ja, en wat Bastiaan vroeger op mij nog uitlegde... die heeft een achtergrondartikel geschreven op Gamer... is dat er is ook een bepaald stukje protocol of zo... wat ook niet toe wordt gelaten of werkt... waardoor je niet GameCube of Wii games of Wii U games kunt emuleren. Dus het is eigenlijk is het soort van gelokt tot en met Nintendo 64 en eerder... en PlayStation 1 en zo. Dus dat eigenlijk heeft Apple nu bepaald... oké, dit is retro voor ons. Het mag niet ouder zijn dan Nintendo 64.
Ik vind het raar dat Apple dat mag bepalen. En, want niet Nintendo, zeg maar.
Nintendo die heeft... Ja, ik weet niet. Ik ben benieuwd of Nintendo hierop gaat reageren. Want
nou ja, ze kunnen beginnen met die Pokémon games op NSO gooien. Want die kunnen we dus nu overal spelen, behalve op Switch.
Ja, of toch een rechtszaak aanspannen tegen Apple.
Leuk.
Ja, wel leuk. Ja, sensatie. dan nog even kort. We mochten Paper Mario 1000 Year doorspelen. Ik heb de Switch-versie gespeeld. Ik weet dat Sander de GameCube-versie heeft gespeeld. Het is natuurlijk weer mijnenveld. We mogen tot en met de eerste 3 chapters praten over de Switch-game. Maar ja, het origineel bestaat natuurlijk ook. Het is vooral niet de bedoeling dat we alle puzzels gaan uitleggen en verklappen en zo...
Vanuit mijn ervaring met de GameCube hoofdstuk 4 en 6 zijn heel erg leuk.
Wat vind jij van de originele Paper Mario?
Ik vind hem fantastisch.
Yeah.
Ik vind hem echt ontzettend goed. En dat is ook een van die games die nog altijd zo speelbaar is.
Yeah.
Ook als je hem op de GameCube speelt of op de Wii. Ik vind hem grappig. Hij is eigenlijk verrassend volwassen. Ik weet niet of je dat zelf ook ervaart bij de eerste 3 hoofdstukken. Er komen een aantal thema's naar voren waarvan ik denk, hey, ondanks die kleurtjes, ondanks die blije snor, die retro snor, is het nog best wel een volwassen game.
Ja. Yeah.
En die gameplay, joh, die werkt zo ontzettend goed. Het is zo'n goede RPG.
Ja.
Dat systeem waarbij je dus zelf kan kiezen wat voor bonussen je wil. Of dat je wil groeien als personage, meer HP wil. Nou, dat werkt nog altijd ontzettend goed. En heel veel rondom timing. Net zoals in die nieuwe Super Mario. Dat is die nieuwe oude, die Super Mario RPG op de Switch. Dat is echt fantastisch.
Ja, en je verveelt je ook geen seconde met het schrijfwerk. Ik heb nog niet helaas kunnen spelen de Switch-versie, maar... GameCube-versie zit vers genoeg in mijn hoofd.
Ja, jij gaat wel de review doen ook uiteindelijk voor de Switch-versie.
Ja.
Is dat en mooi meegenomen.
Wat ik me laten vertellen heb, is dat het schrijfwerk, wat nu naar Nederlands gelokaliseerd is in de Switch-versie, dat een directere interpretatie is van het Japanse originele schrijfwerk ten opzichte van de Engelse vertaling die wij allemaal op de GameCube speelden.
Shit, ik speel hem juist wel expres op Engels, omdat ik die originele...
Ja, ik had dat dus ook. Ik dacht van, ik wil dat kunnen terugkoppelen. En toen had ik het met iemand erover en die zei, je moet hem eigenlijk juist op Nederlands spelen, want dat is dus kennelijk heel direct vertaald.
Oh, nou
waar
goed,
Engels dat omheen schrijft.
Dat kunnen we, als hij uit is, kunnen we dat sowieso nog half checken hoor.
Ja, en ik speel Nederlands, jij Engels, dus we kunnen sowieso kijken wat er overeen komt. Maar wat vond je ervan? Want jij hebt hem natuurlijk helemaal nog niet gespeeld. Je hoort al jaren en years upon years hoe goed die game is.
Klopt, ja.
En nu ben je hem aan het spelen en het is...
Ik vind hem tot nu toe erg vet.
Yes.
Ik heb hiervoor Mario & Luigi games gespeeld op de DS, vooral... Ik heb...
Vind die wel in de buurt komen, of zo?
Zeker, ja, ja.
Want als je dat leuk vindt, dan is dit wel vrij veilig.
Ja, ja, het is een voor als mensen het helemaal niet kennen, het is een RPG met in dit geval Paper Mario in de hoofdrol. Maar het is iets losser geschreven, het is allemaal... Ja, toch net iets toegankelijker of zo. Het is niet zo een hele hardcore, diepe RPG. Maar Paper Mario kleedt dat natuurlijk in een ontzettend leuk jasje aan. Het is alles bestaat uit papier en karton. Alle personages zijn super geinig. Ze spelen heel erg met het feit dat alles van papier is. Deze game, het mysterie... Ze nemen best wel de tijd om even het mysterie op te zetten in het begin. Dat is wel... Ja, ik weet niet of je daaraan merkt dat het een oude game is of dat het altijd zo is. Ik heb het gevoel dat de Origami King bijvoorbeeld ietsje sneller was. Maar ze nemen best wel even de tijd om uit te leggen... Oké, dit is de 1000 Year Door, dit is het doel. Je moet met deze even praten. Dan gaan ze even uitleggen hoe gevechten werken. Dan hoe flower points werken. En de tutorials iets langer dan je misschien zou willen. Maar als je eenmaal op weg bent, dan speelt het echt heel chill. Het is...
Ja, ik vond... Die tutorial kan ik nog redelijk goed herinneren. Maar dat is ook echt wel iets wat ik nodig had. Komende van Paper Mario 64. Wat ik helemaal niet leuk vond. Ik snapte echt niet waarom de fuck mijn broer dat aan het spelen was.
Yeah.
Ik was van, maatje, is niet eens gameplay. Wat ben je aan het doen, gast?
Yeah.
En toen kwam het 1000 Year Door en die nam mij wel aan de hand. En had heel erg leuk schrijfwerk, waardoor ik wel bleef hangen. Dus ik denk dat die tutorial wel goed uitkomt voor het nieuwe publiek. Waar volgens mij deze remaster toch ook grotendeels op gericht is, hoor. Yeah. Natuurlijk is het voor Sander en mij ook heel erg leuk. Aan de andere kant kan ik me voorstellen, wanneer ik niet in deze industrie zat, dat ik dacht van ja, ik ken die game gewoon nog. Want ik ben dat nooit vergeten.
Absoluut.
Het zit gewoon nog in mijn hoofd.
Ja, en sowieso vind ik er me heel mooi uitzien. Ik heb wat prachtig, screenshots gezien van de GameCube versie. Dat ziet er ook nog heel mooi uit. Maar deze stijl is zo fijn om naar te kijken. Het kleurgebruik, maar ook de belichting nu. En wat reflecties op de vloer en dat soort dingen. Het ziet er zo goed uit. Het is echt super aangenaam. En ik hou heel erg van variatie in games. Ik vond dat in de Origami King geweldig. En nu heb ik dat weer. Elk chapter brengt je weer naar een nieuwe regio. Ik ben nu in een soort bos met allemaal regenboogkleuren en blaadjes die door de lucht dwarrelen. Dat is super vet gedaan. En het is echt een RPG wel. Dus je hebt vijanden die je tegenkomt. En soms weet je niet, alles wat ik doe, doet geen damage. Wat moet ik in godsnaam doen? En dan heb je een soort van SS-aanval uit Final Fantasy. Dan kun je de sterke en zwakke punten leren kennen. En of je krijgt een badge. Dat is dan een soort van perk met abilities die je kan inzetten. En zo moet je een beetje puzzelen van... Oké, deze vijanden moet ik op deze manier benaderen. Voor deze moet ik mijn teammember even swappen, want die kan dat. En dat werkt. Het is vet. En nog één ding. Ik hoop niet dat het grindy wordt. Ik heb gehoord dat het origineel wel een beetje grindy is. En zeker als je moet backtracken, dan kom je weer vijanden tegen die niet zo sterk zijn. En ze rennen heel hard achter je aan. En je moet ze bijna wel bevechten. Dus ja.
Dat zit er wel een beetje in.
Ja, dacht ik al. Ja.
Maar ik denk wel wat heel fijn is. Je hebt nu de eerste drie gespeeld, zei je? De eerste drie hoofdstukken, dan mag je iets over zeggen.
Ja, ik ben bij twee ergens halverwege.
Wat heel fijn is, en dat was bij Super Mario RPG, die ondanks de remaster, is wat anders. Dat elk hoofdstuk echt zo'n eigen identiteit heeft.
Ja. Yeah.
Dus die tweede helft kunnen we nu niet over hebben. Misschien niet voor de Switch-versie. Maar daar zitten zo'n unieke twist nog aan.
Ja.
Qua verhaal, qua stijl, qua vormgeving,
okay,
qua gameplay. Dat houden ze wel echt fris. Dus dat backtracken zit er een beetje in.
Mm-hmm.
Maar het zijn eigenlijk toch meerdere games in één. Zo voelt dat wel.
Oké, okay. Wow.
Met dan vergelijkbare gameplay in principes. Maar die context die verandert zo enorm. Dat maakt het echt wel de moeite waard.
Doop. Ja,
en ook inderdaad, maar dat vond ik bij de GameCube-versie al, maar ik had de trailer ook van deze gezien, als het papier zo vouwt.
Ja,
het ziet er zo lekker uit. En die geluidseffecten. En als Mario met zijn hamer weer op zo'n Goomba slaat. Ja, het is gewoon zo goed gedaan.
Ja.
Dat is echt typisch Nintendo. Dat kun je ook gewoon niet nadoen. Alleen Nintendo kan dat.
Nee,
klopt. Die geluidseffecten, die details, die timing. Echt waanzinnig.
Mee eens, ja.
Ja, die speling op de herkenbaarheid kunnen ze zo goed. En specifiek bij die Paper Mario-reeks.
Ja.
Alles wat je kent van de normale Mario-games, die hebben die dan net een toonhoge hoogte of zo. Of een toonhoge hoger. Of net een variant op dat geluidje dat je kent. En dat prikkelt zo enorm. Dat kan je ook niet nabootsen.
En ik
old school.
Ik vind het ook eigenlijk een van de weinige games van die remakes waarvan ik denk, hey, dit is gerechtvaardigd.
Waarom?
Niet per se vanwege de gameplay. Maar omdat die GameCube-versie zo ontzettend duur is. Dus als je...
Hij is duur.
Ja, hij is
heel
duur.
Dat kan je natuurlijk op 20 manieren oplossen. Je kan hem bijvoorbeeld beschikbaar maken.
Dat is een hele goede keuze. Ja. Om dat
maar
te doen.
Nee, maar dat is wel natuurlijk het bestaansrecht van grotendeel van deze remakes, helaas.
Ja. Nou ja, maar ook dus voor nieuwe gamers was iemand op Discord die zei van welke GameCube games moet ik nu kopen? En toen dacht ik, ja, deze game moet je dus niet op de GameCube kopen nu.
Nee.
Dat is gewoon veel te duur.
90 euro betaal je voor.
En dan kan je gewoon beter wachten op de Switch release. Terwijl dat met andere games toch wel wat anders zit. Die ook geremaked zijn.
Ja.
Maar inderdaad, er zijn andere oplossingen voor.
Ja, je kan het natuurlijk beter beschikbaar maken. Maar aan de andere kant, als je nu bijvoorbeeld Def Jam Fight for New York wil kopen op je PlayStation 2, dan betaal je daar ook makkelijk 70 euro voor. Dus,
ja.
Het is, dus er is wel een groter probleem dan het alleen beschikbaar maken, I guess.
Zullen we... Is dit bruggetje naar het bonusonderwerp?
Hallo, brug.
Ja, nou goed. Ik ben even vergeten. Hij komt in mei uit. Eind mei, volgens mij.
Wat? Thuisje
door?
21 mei, toch?
Oh ja, 23 mei. Welke game kon op 21
mei? Ik ben in de war
met
die andere.
Hellblade kwam op...
Paper Mario is...
22 juli 2004. Nou, daar is je release aan. Je kan hem nu kopen.
Nee, 23 mei.
Komt hij uit.
Wat was dan het andere spelletje?
Hellblade 2.
Oh ja,
Die haal ik altijd door elkaar. Die lijken best wel op elkaar.
Ja. Precies hetzelfde game. Die hadden ze nou op dezelfde dag moeten doen. Dan had je weer zo'n mooie 21ste.
Ja.
21 mei had dit moeten gebeuren.
Mm.
Ja, early access misschien.
Hou van die data.
Ja. Goed, we gaan hem sowieso reviewen als hij uitkomt. Ik heb er in ieder geval heel veel zin in. Als nieuwe speler ben ik er blij mee.
Ik kan echt niet wachten. Ik ga deze in mijn vakantie uitspelen.
Ja, doe het.
Dat is mijn plan.
We wilden het hebben over retro gamen. Je zei het net al, stel je koopt nu een GameCube, dan zijn de games heel duur. Er zijn nog heel veel andere haken en ogen waar je rekening mee moet houden. Maar misschien moeten we eerst heel veel de vraag beantwoorden, wanneer is iets retro?
Ja, dat is zo'n moeilijke vraag. En jij had net een spelregel bedacht.
Het zit in de intro van de podcast, hè?
Maar dat is weer zo toepasselijk voor games, alleen games. Retro is veel breder dan alleen de retro opvatting die wij hebben.
Precies, want wat was
is
dat?
Is de stijl die Sander rockt nu, is dat retro? Ik zou zeggen van wel.
En ook weer...
het is ook weer hip.
Ja.
Maar de hele cirkel van hipheid is dat het per definitie een cirkel is. Dus alles wat retro was, wordt weer hip.
Retro is iets wat niet meer in de mode is. Niet meer in de trend, toch? Dat is de definitie. Out of style.
Ja, ik denk dat dat de meest makkelijke regel is die we kunnen bedenken.
Maar dat is niet...
Is de SNES ooit out of style geweest, though? Nee, absoluut niet.
Ja,
absoluut
maar
niet.
Kun je zeggen dat de PlayStation 4 al out of style is? Misschien wel, maar is dat bij de console-overgang al zo geweest? Nee. Ik hoorde wel eens iemand zeggen, een game van 10 jaar oud mogen we retro noemen.
Maar dat is ook weer uit de lucht geplukt. Want dan is GTA 5 dus retro.
Ja, misschien.
Nou, ja dus. Want dat is langer dan 10 jaar geleden.
Ja, voor mijn gevoel, retro is wel echt...
voor mijn PlayStation 4 was er 10 jaar geleden ook al.
Klopt, ja. Voor mijn gevoel is het wel echt 20 jaar of zo.
Voor mij is het niet per se een jaren, maar meer wat is beschikbaar. Wat is nog toegankelijk. En dat nu die grens een beetje zit bij 360 PS3.
Ik vind 360 wel retro, hoor. Echt wel.
Ja.
Maar ik vind de Wii meer retro. Terwijl die later is uitgebracht dan de 360. Maar het komt door het type game. Het komt ook door de beschikbaarheid. De Wii Store is niet meer daar.
En dat je die stomme balk moet neerleggen.
Dat je die stomme balk moet neerleggen.
Ja,
ja.
Dat voelt ook heel erg uit de mode. Ja.
Batterijtjes erin.
Ja.
Nee, maar dat is voor mij wel een...
Dat is nog steeds bij Xbox, hoor.
Klopt.
Helaas.
Klopt. Ja, dat is wel
maar die hele controle van die Xbox is retro. Wow, val me allemaal aan in de Discord. Ik vind de controle van de Xbox, jongen.
Maar goed, PS3, PS4 en ook Xbox One, Wii U dus ook niet meer helemaal, maar die zijn ook beschikbaar in winkels. Je kunt gewoon naar een willekeurige winkel gaan.
Jawel, maar die doos is niet meer wit. Dat is een geel doosje geworden vanwege de zon.
Dat is waar.
Nou, als je bij van die tweedehands winkels komt, alles wat in de vitrine staat, heeft zeven andere kleuren dan waar je hoort. Dus al die dozen zijn niet meer wit, maar een soort van geel. En dat vind ik al wel retro.
Ja.
Maar ik denk dat daar ongeveer de grens ligt. In ieder geval voor mij. Dus dan sommige games, 360 zou ik zeggen, ja, Perfect Dark, Cameo.
Nee, 360 is wel retro. Als je je 360 aansluit, dan weet je direct, dit is retro. Je ziet je avatar mannetje weer.
Maar dan GTA 5. Ja, op 360. Dus dan is er weer niet meer helemaal retro. Dus het is een beetje een grijs gebied.
Lastig, ja.
Als net ik aan retro denk, dan denk ik...
Ja, eigenlijk wel.
Klopt, ja.
Misschien moeten we Apple's statement aanhouden.
Tot Nintendo 64. Ja, alles daarboven is...
Nou, maar ik kan me nog herinneren... Oh, nu is het echt al opa verteld, hoor. Maar dat ik bij Gamer.nl kwam werken. En toen hadden we een redactievergadering. Was nog in Den Haag.
Dat zou chill zijn.
Was nog met redactievergaderingen.
Ja, dat zou chill voor jou zijn. Wat zei je?
Huh? Ik zei, was überhaupt nog met redactie.
En volle redacties.
Ja, precies.
En toen hadden we ook een idee over een retro-rubriek. Ja. En toen werd het idee geopperd... Ja, wat is dan retro? Vanaf de GameCube en de Xbox One en de PlayStation 2. En toen dacht ik, dat kun je toch niet menen? Dat zijn ook super relevante consoles. Dit was 2007, 2008.
Ah, ja.
Dus daar zie je...
Ja, de GameCube was in 2003.
Dat is denk ik ook wel heel relatief afhankelijk van hoe oud je bent, wat je hebt meegemaakt.
En ik heb nog een regel in de gaming. Dat is wanneer het een cartridge is, is het per definitie retro, toch? Of is dat niet zo omdat de DS ook cartridges gebruikt en de Switch uiteindelijk ook nog?
Ja, 3DS is wel...
Als je ergens in moet blazen om het te laten werken, dan is het retro. Dus alles, Nintendo 64, SNES.
Ik moet ook wel eens in mijn game PC blazen.
Ik ook in mijn Series X. Die krijgt het veel langer.
Ja, oké. Okay. Nou, ik ben blij dat we deze vraag beantwoord hebben.
Het is in ieder geval voor iedereen duidelijk.
Doen we wel eens aan retro gamen.
Laat in de Discord weten met wie je het eens bent. Met welke onduidelijke mening je het eens bent.
Ja,
het is sowieso die snor.
Iedereen heeft het Apple ook.
Ja, nou maar, ja, goed. Het is een interessant
maar
iets
hoe,
retro.
Laten we even eerlijk zijn met onszelf. Hoe vaak zat je nog een retro game op? Want ik heb heel vaak... Oké, ik zie iets op Game Pass of ik heb een oude Game Boy game of een DS game of zo. En dan denk ik, ja, dit is wel leuk om te spelen. Dan start ik het op, maar ik behandel het niet zoals games nu. En dat komt een beetje door het gemak, denk ik. Maar ik doe het zelf niet heel vaak meer.
En hoe behandel je het dan? Hoe bedoel je dan dat je hem opstart en even 10 minuten speelt en dan denkt, ja, dit was
zo
leuk?
Ik beschouw het niet meer als, oké, ik begin nu aan deze game, ik ga hem afmaken en dan ga ik weer door naar een volgende game. Nee.
Ja, maar als je op een gegeven moment 4 keer bij de Sagrada Familia bent geweest, dan ga je ook niet meer naar binnen. Dan loop je ook langs en dan denk je, oh ja, dat was het.
Dat is waar, ja, tenzij je een game hebt gemist natuurlijk, maar ik vind vrij veel moeite altijd om te retro gamen, want ik heb sowieso geen zin om de oude apparaten aan te sluiten.
Nee, snap ik.
Want dan moet je, er zitten vaak hele grote sterker blokken bij, en je moet alles weer bij elkaar vinden. Je hebt soms een adapter nodig of zo, of een speciale aansluiting.
Switch of whatever. Ja.
Laten
we vooropstellen dat ik denk dat jij het meest retro gamet, sowieso.
Van ons drie, ik denk het wel. Ik heb een CRT-tv en daar heb ik gewoon dingen op aangesloten.
Ja, dat is...
En je behandelt het wel als een nieuwe game. Met respect.
Ik behandel het met respect.
Nee, je bent respectloos, Jacco.
Ik maak een klein altaartje. Maar,
sta je een beetje bloed af, dat laat je zo over je cartridge vallen.
Nou, ik snap het wel. En het is ook een stukje nostalgie of zo. Maar, ik vind
maar het houdt volgens mij ook... Het heeft ook mee te maken met wat voor soort games je houdt. Ik hou dus heel erg van Japanse RPG's.
Ja, dat veroudert makkelijker.
En dat veroudert eigenlijk nauwelijks, zou ik willen
zeggen.
Nauwelijks
eigenlijk, ja.
En als je nu een Chrono Trigger opstart... Of ik heb laatst dan op de Switch zo'n Mega Drive collectie gekocht. En dan staat dan Phantasy Star 4 op.
Ja.
Dat is een science fiction RPG. Nou, die ziet er nog fantastisch uit. En die speelt net zo lekker als Sea of Stars. En dat is echt een hele goede game. En als die beschikbaar is op de Switch, dan is het ook geen moeite qua saves. Of dan is het ook geen moeite van, ja, die cartridge doet hij nog wel.
Precies,
dat is
lekker, ja.
Maar dus ook wel dat ik regelmatig die GameCube weer aanzwengel. Die controller doet het gewoon nog lekker. SNES-controllertje is ook nog prima.
Sterker nog, ik gebruik mijn GameCube-controller meer dan mijn Pro-controller. Ik speel eigenlijk elke... Ja, ik heb je gisteren nog een foto gestuurd dat ik iets aan het spelen was. Waarschijnlijk zie je op die foto een Nintendo GameCube-controller liggen. Waarom? Die gebruik ik gewoon als ik op mijn Switch speel. En dan soms wordt het niet ondersteund, maar doorgaans ondersteunt elke game gewoon die controls.
Ja, oké. Okay. Ja,
en dat geldt ook voor mijn SNES-controller, die gebruik ik ook nog steeds.
Ja, oké, okay, maar dat is weer iets anders natuurlijk. Want
dat is een herziende versie van, natuurlijk. Dat is wel waar.
Ja, en het is zo. Het gaat om de hardware accessoires die nog steeds ondersteund worden. Dat is supergoed. Ja. Maar als je echt de oorspronkelijke game wil spelen...
Ja, ik heb het lang niet gedaan. Ik heb natuurlijk veel... In de tijd dat ik in Den Haag woonde, was ik eigenlijk dagelijks bij Lucas. En dat was wel echt zijn ding. Zeg maar, ja. Van, we speelden dan altijd iets weirds waar je op die dag zin in had. En daarna vergat je het. Maar ja. Dat zorgde er wel voor dat we pretty much elke avond naar zolder gingen. En gingen proberen om alles van de 64 of alles van de PlayStation 2 bij elkaar te vinden. En 3 van de 5 keer mislukt die missie omdat je een kabel tekort komt. En dat is wel heel erg vervelend als je een uur aan het zoeken bent geweest. Ja. En het juiste spel hebt gevonden. En iets hebt gevonden waar je allebei daadwerkelijk nostalgie en zin in hebt.
Ja.
En dan mis je 1 HDMI-kabel.
Ja,
dat gebeurt mij iets te vaak. En dan ken ik van die mensen die hebben een kamer ingericht. Ali vertelde dat ook natuurlijk in de aflevering ze was. Waar ze zei, ik heb gewoon alles aangesloten. En ik zet mijn knopje van mijn stekkerblok aan en dan ga ik spelen. Als ik welvarend genoeg was om dat te kunnen doen, had ik veel meer retro gegamed. Nu weet ik gewoon vaak dat het gaat mislukken.
Yeah.
Dat is een beetje het ding. Maar ik doe het wel wekelijks nu. Ik speel bijna elke week Def Jam inmiddels op de PlayStation 2. Dus dat is mijn aanraking met retro nu. Ik speel heel veel Def Jam. En die game staat nog steeds als een huis. Het is ook een fighter wat geen enkele andere fighter doet. Je hebt natuurlijk een fighter zijn eigenlijk 3 rondes. En bij Def Jam is het 1 hele grote ronde. Dus je bent gewoon 10 minuten lang volledig op die knopjes aan het rammen. Ja, ik hou het niet eens voor qua spierpijn. Zeker omdat die PlayStation 2 controller is ook heel scherp of zo.
Oh ja, Jesus.
De knopjes die zijn heel ver van je duim verwijderd. Het is allemaal helemaal niet ergonomisch natuurlijk. Het slaat nergens op. Als je 3 rondjes Burnout 3 speelt, dan ben je gewoon kapot.
Krijg zelf een burnout.
Je krijgt zelf een burnout. Je hebt gewoon een blaar op je vinger. En dat hadden we natuurlijk vroeger best wel vaak. Ik weet nog wel dat ik in Call of Duty Zombies tijd had ik een soort van bult op mijn pols van de ergonomie. Had
echt?
Gewoon, dan kon ik niet langer dan 1/2 uur spelen. Dan ging de bult pijn doen. En die heb ik uiteindelijk bij de fysio heb ik hem er helemaal laten uitmasseren.
Wow, what the
maar mijn
fuck?
Pols was gewoon permanent fucked up. Omdat ik gewoon 7 uur op een dag zombies aan het doen was. En die controle gewoon niet goed was. Nu heb ik daar geen enkele last van. Dus ja, retro game. Ik doe het wel. Ja, ik doe het wel. Niet op dezelfde manier. Ik ben meer een dagjesmens. En jij speelt het echt omdat je hem wil uitspelen.
Zeker. Maar ik vind ook het hele ritueel zo ontzettend fijn. Dus dat je een CRT-monitor, die zet je aan. En dat geluid, vroom,
ja, achterin aan. Die knop nog zo. Klik.
Ja, en dat je denkt, hij kan ook op elk moment vlam vatten.
Je hoort ook die statische schok zo.
Precies. Ja, soms voel je dat als je het scherm aanraakt. Maar ook dus die schakelaars aanzetten. En het kost allemaal moeite. En je moet maar hopen dat die save game het nog doet.
Ook dat.
Maar ik vind dat zo fijn. Ik vind dat zo'n lekker gevoel om dan zo'n hele zondag, als het dan een beetje druilerig weer is, zoals deze weken, om dan op zolder te gaan zitten met zo'n GameCube-controllertje.
Maar
of een
doe je dat voor alles niet wat het werk. Bij jou losmaakt?
Doe je dat om?
Doe je dat voor alles wat het bij jou losmaakt? Of doe je dat voor de software?
Ik doe het deels voor wat het bij me losmaakt. Ik denk dat veel retro gamers dat doen.
Ja,
maar ook omdat er dus een hele specifieke gemeenschap aan gamers is.
Die allemaal in onze Discord zitten, toevallig.
Ja, maar er was dus ook die gamebeurs in Tilburg afgelopen weekend. Waar dan iedereen bij elkaar komt en dan allemaal super lijpe shit verkoopt.
Yeah.
Daar kan ik heel erg van genieten. Ondertussen koop ik wat minder, omdat ik ook denk, ik wil een iets minimalistischer huis. Maar vroeger ging ik naar al die beurzen en dan probeerde ik de beste dealtjes eruit te halen. En dan heb ik weer een game. Er zit ook iets heel mysterieus aan, ik weet niet of je dat herkennen, aan games die gereleased waren voordat jij eigenlijk volwassen genoeg was om die
Absoluut.
Te spelen.
Ja. Yeah.
En dat je dan iemand als Simon hoort praten over die jaren 90 met die ene speciale JRPG. En ik denk, maar die heb ik gemist.
Ja.
Maar als Simon daar zo over spreekt, ik wil hem ook ervaren.
Ja.
En daar zit nog dat greintje mysterie omheen. Ja, dat vind ik echt fascinerend. En dat vind ik net zozeer als met films die in de jaren 70, 80 zijn uitgekomen. Die, toen was ik al, toen was ik niet geboren. Maar die
wel
ga je dan kijken. En dan,
die ik ook wilde slaan.
Ja, en dan zie je dus gewoon de special effects. Die zijn dan niet echt.
Ja, maar bij films heb je natuurlijk te maken met dat gewoon überhaupt zeg maar props werden vervangen met CG. En als je voor die grens gaat, dus laten we zeggen voor, wat is een goede indicatie, 2000, begin Harry Potter, begin Lord of the Rings tijd, waarin CG goed genoeg werd om het te vervangen, of in ieder geval in combinatie van Fellowship of the Ring en Lord of the Rings doet dat uitstekend. Harry Potter doet dat net zo goed, denk ik.
Star Wars doet het heel slecht.
En Star Wars doet het heel slecht, want dat is die grens. Maar alles voor de prequels is uitstekend, want er was nog geen CG. En daarom vind ik bij films, wat is dan retro? Ja, ik denk altijd aan de vierkante periode. Zodra ik een film kijk en ze pakken een vierkante telefoon op, achter een vierkante desk, en ze gaan daarna naar een vierkante printer, dan ben ik thuis. Dat vind ik heerlijk. De reden waarom ik de Office 20 keer kan kijken. Ja, gewoon elke film. Gewoon alles voor die tijd wordt heel erg gekenmerkt door bijvoorbeeld ook het materiaal. Ik weet nooit hoe dat heet. Het klinkt als karbiet. Kalimiet? Calibriet. Jij weet wat het is. Alles werd in die tijd van die stof gemaakt. Wat is dat nou? Oh, nou dan ga ik dat in
het witte plastic.
Ja. Calibri.
Ja, weet
Colibri's. Fuck, waarom weet ik het niet? Ik, Sander, ja, ik jou had geen idee, weten.
Hoezo is Sander
ik val door de mand nu, hè?
Ja.
Ja, keramiet? Okay.
Nee, I don't know. Anyway, in ieder geval, bij film is er een bepaalde grens. En als je daaronder gaat zitten, is het allemaal weer fantastisch. Want dan is het hoog geproduceerd.
Ja.
Met locaties en dit en dat maar allemaal. Dat en bij games is dat anders.
Nou, bij games heb je wel de overgang van de SNES naar het Nintendo 64.
Van 2D naar 3D.
Van 2D naar 3D.
Dat is misschien wel vergelijkbaar, ja.
Want als je nu bijvoorbeeld... Weet je, een van de redenen dat mensen heel graag een Final Fantasy 7 remake wilden... is dat gewoon het origineel een soort van... aan elkaar hangt van driehoekjes in 3D. En dat is gewoon minder mooi uitgeworden dan bijvoorbeeld Final Fantasy 6, wat een pixel art game was. Dus ik denk dat je dat in games wel een beetje hebt. Om nog even in te haken op wat jij zei, Sander. Dat heb ik niet echt als ik mensen hoor praten over games die ik heb gemist. Ik heb heel vaak, dan besef ik dat ik er misschien bij had moeten zijn. En dat ik er nu misschien niet zoveel meer uithaal of zo met dat soort games. Ik denk... Voor mij is de nostalgiefactor heel hoog. En als mensen aankomen met een game die ik nog nooit heb gespeeld op een ouder platform. En een PlayStation 1 game of zo. Dan vind ik er eigenlijk niet zo heel veel aan vaak. Tenzij ik de franchise ken en later andere delen heb gespeeld of zo. Maar dat vind ik iets lastiger. En daarom ben ik misschien ook iets luier. Ik hoop vaak op remasters en remakes en zo. Want dat is veel makkelijker om te spelen. De 1000 Year Door had ik nooit gespeeld als er niet een remaster kwam. En dat geldt denk ik voor heel veel titels. En daarom ben ik ook nooit zo heel streng op remakes en remasters. Want ik vind het eigenlijk wel fijn als ze er zijn. Bijvoorbeeld, ik weet nog altijd heel veel mensen het over Sleeping Dogs hadden. Een game die niet fantastisch was, maar wel een beetje in mijn straatje. Maar ik had geen geld en die had ik nooit gespeeld. En toen kwam die als een remaster uit op PlayStation 4. Toen heb ik hem daarop gespeeld. Vond ik fantastisch. En zo heb ik heel veel games nog een soort van ingehaald... Omdat ik ze toen heb gemist, maar omdat er wel een moderne versie van was. En dat is misschien wat we ook een beetje missen bij Nintendo. En dat is de vraag die ik aan jullie wil stellen. Denken jullie dat de Switch 2 hier verandering in brengt? Dat er op het gebied van retro games meer geboden wordt aan de gebruiker?
Ik denk dat ze er bijna wel toe gedwongen gaan worden, hoor. Want ik denk dat zoiets...
En nog steeds aan het materiaal op zoek gaat.
Heb je het gevonden?
Nee, maar ik heb wel een foto die misschien weet je dan wat...
Dat keramiek.
Ja, net is niet keramiek, dat is met aarde.
Dit is gewoon plastic, man.
Ja, maar hier is een ander woord voor.
Chic plastic.
Oh, ja, dat gore bruine
ja, dat plastic. Gore bruine bedoel ik, ja.
Ja, maar die PC-kasten.
Het heeft een specifieke naam, maar daar kom ik waarschijnlijk volgende week pas op.
Discord, beschrijving van de podcast, modusevenkasten.com.
Ik ga me super dom voelen. Ga verder, Sander.
Nou, ik denk dat Nintendo wel gedwongen wordt om meer met retro games te gaan doen... of met het beschikbaar maken van oude games.
Bakkeliet!
Bakkeliet, je zat in de buurt.
Stomme.
Maar voor jou is dus alles wat bakkeliet is retro.
Ja.
In film.
Ja.
En je wil nu eigenlijk ook dat alle games een object...
Ik wil dat ook allemaal bakkeliet wordt.
Dus dat is nu het hele... Alle games worden digitaal. Je wil dat ze fysiek worden in fysieke hoesjes van...
van bakkeliet. Ja. Ja, met een beetje keramiek natuurlijk.
Ja zeker. Ja.
Nou, ga verder. Jezus Christus.
Nou, ik denk dus dat door zo'n keuze van Apple om dat toe te staan in de App Store... maar ook door het succes van de Steam Deck en emulatie op de Steam Deck...
Ja.
En trouwens, je kan op de Xbox Series kan je het ook doen, hoor. Dan moet je gewoon de dev mode aanzetten. En dan heb je ook apps die je kan downloaden waarmee je kan emuleren.
Ah,
right. Dus het zit eigenlijk al in de Xbox. Yeah. Omdat het een halve PC is. En PC natuurlijk al decennia.
Yeah.
Dat als Nintendo het niet doet, dan missen ze dus die commerciële mogelijkheden van hun eigen games.
Yeah.
Want op een gegeven moment dan maakt het niet meer uit of mensen of Nintendo het uitmaakt op de Switch 2. Dat iedereen speelt op de iPhone.
Ja.
Dus waarom zouden ze het nog doen? Waarom zouden ze nog een abonnementje afsluiten voor €40?
Ja, dat is de vraag. Ja. Als Nintendo niet zoiets heeft van... Oké, ik wil de waarde van onze IP's beschermen. Ik klaag Apple aan, want alleen wij mogen dit doen. En...
Maar ik denk dat de gezel uit de fles is, wat dat betreft.
Misschien wel. Ja. En het emulatie werd natuurlijk al gedaan. Ik weet nog steeds niet of zeg maar het aanbieden van... oude games in een abonnement the way to go is. Aan de ene kant is het echt een hele mooie toegevoegde waarde voor mensen die alleen online willen spelen bijvoorbeeld. Maar aan de andere kant denk ik dat ze ook gewoon heel veel baat hebben bij het los aanbieden van een oude game zoals ze dat op de Virtual Console deden. Op de Wii en de...
Ja, de Virtual Console opzet vond ik fantastisch, hoor.
Ja,
absoluut. Ik bedoel, NSO is denk ik doet het inmiddels beter dan de Virtual Console, maar dat heeft voornamelijk met de install base te maken, denk ik. Maar
yeah,
hoe dan ook, hoe het ook mag zijn, wanneer ik nu iets retro zou mogen gamen, check ik altijd eerst alsof het, of het op NSO staat.
Ja. Yeah.
En dan zit het vaak niet inbegrepen of zo. En dat vind ik wel een probleem. Dat ik denk van ja, dan moet ik nu zo'n Mega Drive bundel kopen om, wat was de game ook weer? Die
Fantasy Star,
Fantasy Star 4 te spelen.
Ja.
Terwijl op de Virtual Console kon ik gewoon kijken van goh, Donkey Kong 64 geinig, €2,50 ga je ook een Might Skill. En dan speel ik hem even.
En je hebt er waarschijnlijk al heel veel geld aan uitgegeven omdat je een paar keer hebt gekocht of zo, maar je doet het dan toch weer. PlayStation doet dit nu ook natuurlijk met hun
met hun gradaties in PlayStation Plus.
Ja, wat fucking verwarrend is.
Ik begrijp het nog steeds niet.
En ja, het aanbod weet ik ook niet hoe dat helemaal zit. Het is niet fantastisch. Er mist volgens mij nog een hoop. Ik vind eigenlijk dat Xbox dit als enige heel goed doet. Want jij kan daar best wel veel losse Xbox games kopen van de eerste generatie tot aan nu. Maar ook als jij nog een schijfje hebt, kun je hem erin stoppen.
Ja, dat is
en dan download je hem.
Echt goede waarde.
En dan krijg je ook nog vaak updates met auto HDR en een upscaling. En
ik heb dat met Fallout 3 gedaan.
Ja.
Gooi het gewoon erin en is gewoon 4K.
Ja, Reddit Redemption 1
fantastisch
ook.
Is dat,
ja, dat is ongelooflijk.
Maar ik denk ook wat dat abonnement betreft. Ik wil geen abonnement afsluiten om Mario 64 te kunnen spelen.
Nee.
Dat het beschikbaar is. Dan ben ik nog eerder geneigd om daar een tientje voor neer te tellen. Of 8 euro.
Ja. Ja.
Maar dat die voor minstens 2 console generaties wel speelbaar is.
Ja.
Ik ben sowieso, want ik speel op zoveel verschillende platformen. En eigenlijk heb ik maar 1 abonnement in gewoon per maand.
Ja.
En die stop ik. Ja. Dus als ik even op de Switch speel, dan heb ik een abonnement op de Xbox en andersom.
Really? Ja. Jij bent, en doe je dat ook met je streamingsdiensten bijvoorbeeld?
Ja, 100%. Ja.
Dus je bent echt maandelijks aan het kijken van, ik ga deze maand Netflix uitspelen, volgende maand Disney uitspelen.
Omdat ik er dan extra veel plezier aan heb. Omdat ik merkte dat ik had die Game Pass Ultimate en ik speelde eigenlijk gewoon altijd maar FIFA.
Mm-hmm.
In plaats van dat ik ging kijken van, oké, maar wat wil ik nu? Wil ik nu Persona 3 Reload spelen? En nu sluit ik hem dan af omdat ik die ene game even wil spelen.
Yeah.
En dan, als ik hem heb uitgespeeld,
is dat
dan,
allemaal een beetje makkelijk te doen?
Zeker, ja. Het is 3 klikken en daarmee stop je.
Okay, ik moet dat ook gaan doen. Ja, jij ook?
Ja, absoluut. Mario.
Maat, ik betaal gewoon mijn halve salaris aan dingen. Hè? Ik heb nog net geen abonnement voor een plant of zo. Dat ze een plant komen. Ik heb mijn onderbroeken komen zelfs op abonnement binnen.
Klopt, dat zei jij. Ja, dat doe ik dan weer niet.
De gekste shit, mijn luchtje is ook allemaal abonnement. Alles. Yeah.
Ja, ze hebben net weer de huur
mijn, mijn deelname aan de bonuslevel.
Zou ik allemaal op abonnementen? Ja, je strippenkaart is bijna, hoor.
Ja. Dus ik moet nu alles delen wat ik weet. Anders dan is het duidelijk.
Ik kan altijd nog een 5-sterren abo fixen.
Oh,
is pretty much unlimited, toch?
Ja.
Ja, bonuslevel plus.
Maar dat vind ik dus eigenlijk zo'n collectie, zo'n Sega Mega Drive collectie. Ik vind die eigenlijk heel erg goed. Die is regelmatig in de aanbieding voor €6 op de Switch.
Ja.
Er zitten 40 Mega Drive games in.
Ja.
En je komt dus in een specifieke context, een soort van huiskamer of gamekamer die is nagebootst. Je hebt dan die hoesjes, die kan je dan één voor één uitpakken en dan stop je in die console, digitaal natuurlijk. Ja, je kan vooruitspoelen, je kan saven. Het werkt gewoon ontzettend goed. En je hebt niet dat lelijke, wat is het, hoofdje van je Switch-personage linksboven.
Oppassen.
Ja. Die zijn fantastisch.
Nou ja, maar ik wil die niet in beeld. Als ik retro game, dan wil ik ook dat het iets meer heeft dan, ik speel toch gewoon een emulator op de Switch.
Ja, oké, dat kan ik me nog wel
voorstellen. En je hebt natuurlijk ook van de Mega Drive collecties. Je hebt ook Castlevania collecties.
Mega Man collecties.
Die vind ik ontzettend goed.
Metabots.
En je hebt natuurlijk, was een tijdje een trend met die retro consoles. De Mini NES. Ik weet nog wel, toen wij een koopgids hadden gemaakt voor de Mini NES, was mijn idee. Toen kwamen de mensen van sales kwamen bij ons op de oude redactie kwamen binnenrennen. Wat de fuck zijn jullie aan het doen? Er komt allemaal geld binnen. En wij zo, ja, de Mini NES, mensen willen hem graag hebben. En toen zijn heel veel andere bedrijven dat gaan doen.
Wat sick. Ja, ik ben daarvoor. Ik was helemaal nog niet betrokken bij Rieshoff. En ik heb echt heel Den Haag afgezocht naar dat ding.
Ja,
absoluut. Ik was bij de derde levering. Nou, dat heeft niks met jullie te maken. Oh. Misschien als ik die site had gevonden, had ik hem wel eerder gehad.
Ja.
Maar ik was niet op het internet bezig toen. Maar ik heb 3 leveringen moeten wachten. Ik heb uiteindelijk mijn nummer aan de Game Mania moeten geven. Die mij belde van, hij is er niet.
Echt? Ik had hem de eerste, want ik had de koopgids gemaakt.
Ja, dat is heel slim.
Ik zou eerst even zelf bestellen en dan updaten. Maar ik vind dat wel een leuke manier. Het is natuurlijk heel beperkt, want er kwam steeds meer gezeik om, oké, deze game zit er niet bij, want door rechten. Maar ik vond het wel een leuke tussenweg of zo om retro te spelen. Het was voor mij de reden om bijvoorbeeld eindelijk een keer Super Mario Bros. 3 fatsoenlijk te gaan spelen. En echt wel aansluiten met een HDMI en controllertje.
Precies.
En echt helemaal door te gaan spelen. En je hebt natuurlijk ook consoles en handhelds waarin je cartridges kan stoppen. Wat ook een beetje grijs gebied is volgens mij, maar het is wel cool. De Analog Pocket is een goed voorbeeld. Je kan daar je eigen games in stoppen. Die dan een soort van, er komt een laag overheen. Dus ze krijgen een resolutie-upgrade en dit en dat.
Maar anderzijds kun je ook wel weer SNES emuleren. En dat zou ik zeggen, dat is toch wel weer donkergrijs dan.
SNES?
Ja, zeker. Je kan alle SNES-games op je Analog Pocket spelen.
Ah, oké. Okay. Ja, nou ja, je hebt veel van dat soort consoles inderdaad. Daar kun je heel veel cartridges gewoon, die zijn compatible. Die passen erin.
Ik vind het een fantastisch product, daar niet van. Ja. Ik vind ook wel, bij de Analog Pocket heb ik voor mezelf gezegd van, joh, dan had Nintendo dit zelf maar moeten doen. Duurt een beetje lang allemaal.
Zeker, ja.
Dus dat vind ik dan wel weer een lastig voorbeeld.
Dat was inderdaad een stunt geweest als Nintendo dat zelf doet. Of
zo, de hele een wereld bedrijf. En zijn neef koopt het, man.
Ja, denk het ook, ja.
Gewoon... En nu de nieuwe Game Boy Color fixed.
Ja.
Pak een helm, man.
Maar ja. ik moet nog altijd denken aan die aflevering een paar weken geleden met Willem over het...
Altijd, denk ik.
Ja, ik moet altijd...
Altijd gewoon. Ja.
Elke keer als ik hier ben, moet ik aan die ene aflevering denken. Nee, maar het gaat dus ook eigenlijk volgens mij over het toegankelijk maken van die games.
Ja.
En ik vind ook wel dat je als bedrijf daar een verantwoordelijkheid in hebt.
Ja.
Dus tuurlijk, daar zit een commerciële kant aan dat verhaal. Maar games is niet alleen maar een uitwisseling van een product voor wat geld. Het is ook onderdeel van een cultureel erfgoed.
Ja.
Net zozeer als dat films en literatuur dat zijn, of kunst. En ik vind eigenlijk wel dat al die games ook wel beschikbaar moeten zijn tegen een aanvaardbaar bedrag. En tuurlijk heb je de dingen rondom rechten. Maar bij Nintendo Games is dat bijna nooit het geval. Want ze hebben zelf die rechten.
Dat is wel zo.
Dus ik zou het eigenlijk wel heel erg op prijs stellen als ze dat ook doen. En dan niet met het idee om een slaatje te slaan uit alle gamers. Maar ook om te laten zien, dit is wie wij zijn als Nintendo. Als je Mario gamet, tuurlijk is het vet om Mario Odyssey te spelen. Maar Mario 3, die is ook beschikbaar. En bij Zelda ook. Dus als je die Ocarina of Time, die moeilijke versie daarvan wil spelen, dan kan dat gewoon op de Switch. Dat is eigenlijk wel mijn droom. Maar volgens mij van iedereen, toch?
Ja, maar bij Zelda hebben we dat wel bereikt nu.
Ja, bij Zelda is het nog als Zelda enige je franchise wel redelijk goed.
Metroid ook. Spelen, ja. Dus het werpt wel zijn vruchten af.
Als... En zo is echt wel goed bezig in dat opzicht.
Ja, en alle remakes en remasters die er dan zijn natuurlijk. Want sommige dingen brengen ze ook uit als remaster om daar extra geld aan te verdienen. Maar ik denk dat het belangrijkste is voor Nintendo nu, dat ze deze legacy, wat ze dan hebben opgebouwd op de Switch, wat je zegt inderdaad, je kan bijna alle Zelda games spelen, bijna alle Metroid games, er zit veel Mario op onderhand. Om dat in ieder geval over te hevelen naar de Switch 2, in de vorm van backwards compatibility en het beschikbaar maken van Nintendo Switch Online zoals we het nu kennen. We willen niet weer opnieuw beginnen, want dan begin je weer opnieuw. Dan moet je weer games los gaan aanschaffen. Dan moet je weer hopen dat er een remaster komt. En dan gaan al die Switch games die we nu zo lief hebben, gaan ook verloren op den duur.
Maar dat kan ook eigenlijk niet, want best wel veel van hun verdienmodellen zijn direct verbonden aan NSO. Denk aan Mario Kart. Die DLC, personages en banen. Ik kan alvast aan de mensen tellen, de Switch 2 lanceert niet met Mario Kart 9. Zet het alvast in je agenda. Hence, Mario Kart 8 Deluxe moet gewoon nog speelbaar zijn. En dan niet met de helft van je characters waar je voor betaald hebt. Dus lijkt te bevestigen dat de NSO in ieder geval blijft.
Ze hinten er heel vaak naar dat hun services inderdaad, en dat de transitie zo soepel mogelijk moet zijn naar de Switch 2. Maar ja, er waren ook wel wat mensen, wat insiders, die zeiden, oké, het is niet zo makkelijk als je denkt, backwards compatibility. En het is niet 100% bevestigd. Al was volgens mij het laatste gerucht dat ze het wel echt wilden gaan doen. En dat lijkt me heel logisch en inderdaad belangrijk, want Nintendo Switch Online is niet de populairste dienst op de wereld, maar onderhand ook wel volgens mij 20 miljoen, tientallen miljoenen mensen in ieder geval die het gebruiken.
Ze hebben het in de afgelopen 2 jaar een stuk onmisbaarder gemaakt met die DLC van Mario Kart, met die DLC van, wat was het, Animal Crossing hing er ook volgens mij aan vast.
Ja.
Er zit gewoon best wel Splatoon. Splatoon, de side order, hangt ook aan je NSO vast. Dus wanneer ik mijn NSO nu zou stopzetten, en ik weet niet of het precies zo werkt met licenties, durf
zit
niet
Splatoon
zeggen,
er ook bij?
Ja, de side order DLC is onderdeel van de NSO uitbreidingspas.
Ja, oké. Okay.
Dus ik weet niet hoe het dan precies zou zitten, maar ik zou wel een heleboel content verliezen. Als
die
NSO
verlies je dan,
weg zou zijn.
Ja, dat verlies je dan.
Ik denk niet dat dat helemaal mag van de wet.
Ik denk dat het wel mag. Want als jij je stopt met Netflix, dan mag je ook niet meer kijken.
Dat klopt. Ja.
Toch?
Maar sowieso ben je niet eigenaar van het product, zelfs al heb je een game in een hoesje.
Dat is het kutte, ja.
Je bent eigenaar van het cd'tje,
ja,
maar
je
niet
bent
van de game.
Oké.
Dus dat is sowieso al die moeilijkheid. Maar...
Ja, ze kunnen het doen, maar ik denk dat ze er zelf baat bij hebben. Zeker. En het heel graag ook zelf willen doen. En het zou voor Nintendo in ieder geval een kleine stap vooruit zijn op het gebied van retro games en een legacy waarborgen.
Een kleine stap voor de industrie, maar een grote voor Nintendo.
Hebben jullie specifieke retro games waar jullie dan zo heel blij mee zijn? Dus met een mooi hoesje, met een mooie collector's edition of een boekje of een cartridge waar je nog met een filter op hebt getekend met je naam en zo?
Ik heb 3 voorbeelden. 1 ga ik niet noemen, want die heb ik al vaker gezegd. Maar ik heb nog een bureau waar alle cheat codes van Mega Man X op staan.
Oh ja, dat zei je.
Die is helemaal volgegeven met stift. Die hebben we nog.
Is dat van dat harde plastic gemaakt?
Dat is van, ik wil weer de naam kwijt.
Basiliek.
Basiliek?
Nee.
Basilisk.
Ik weet het niet meer.
Het is een basilisk gemaakt. Het is een slangenleertje. En ik heb nog mijn originele hoesje, die om de cartridge van mijn Hercules Game Boy spel zat. Die heb ik nog uitgestald in mijn kast, want dat is echt fantastisch. Dus daar ben ik heel trots op. En ik heb Donkey Kong 64 nog compleet... Mint condition in zijn... je had een soort van cartoon hoesje eromheen op de 64. Die hebben we ook nog. Dus ik heb best wel veel. Alleen grotendeels ligt het achter slot en grendel, omdat het van ons is. En daarmee doe ik op mij, mijn 5 broers en mijn 2 zussen. Dus ja, wat ga ik doen? Ga ik alles mee naar huis nemen? Nee, ja, dat kan niet. Maar dat kan niemand doen. Behalve dat het mijn werk is. Maar dat,
ja, precies.
Ja, maar dat werkt helaas niet zo. Dus alles is nu daar of zo. En ik weet niet zo goed wat daarmee gaat gebeuren. Maar daar zit goede shit bij.
Ja,
ik heb wel alles van Zelda over de jaren heen meegestolen. Elke keer als ik dan, toen ik net uit huis was, terugkwam thuis, ging ik even naar de kast en dan pakte ik een Zelda-spelletje. En dan zei mijn broertje van, hey! Dan zei ik, hey, je speelt nooit Zelda, gast. Ja, oké, dat is waar.
Ik heb dat ook als ik thuis kom, dan ga ik heel vaak kijken bij mijn ouders. En dan ga ik ze op de grond zitten en dan leg ik alles om me heen. En dan soms, ja, neem best wel vaak iets mee.
Toch even stiekem, hè?
Ja, vaak Pokémon wel. Ik denk dat het de retro games zijn waar ik het meest blij van word als ik ze zie. Sowieso mijn eerste Game Boy game. Daar heb ik nog het hoesje van. Dus Game Boy Advance.
Heb je eerste Game Boy nog?
Ja, zeker. Ja. Mijn Game Boy Advance heb ik nog. En ik heb ook de originele Game Boy van mijn pa nog.
Sick, die witte kast.
Ja, van de basiliek gemaakt.
Van basiliek? Ja, nu is van basiliek. Ja, alles ook, toch? Ja,
wat de fuck was er mis met mensen? Maak het dan zwart of zo.
Toch is het niet basiliek, trouwens.
Nee,
Carbine.
Wat zijn jouw retro games? Die
nou, ik heb best wel veel dingen geïmporteerd toen ik jong was. En dan ging ik zo heel erg sparen en dan wat bestellen. En dan kwam het dan binnen bij een of andere lokale gameshop en kon ik het ophalen. Dus ik heb best wel veel van die PS2 RPG's, Star Ocean en zo. Die dan ook weer, dan moet je op een Amerikaanse PS2 spelen met zo'n heel groot blok tussen je PS2 en de stekkerdoos. Omdat die anders ook vlam vat. ja. Ik heb het de vorige keer over gehad over Seaman op Dreamcast, die gekke visgame. Die heb ik ook geïmporteerd, die vond ik ook heel erg cool. En toen ik in Tokio was, toen ben ik losgegaan. Je hebt natuurlijk al je Pokémon dingen gehaald.
Ja man, ik
heb toen alle RPG's in originele staat proberen te kopen. Dus al die Final Fantasies op de SNES waren super goedkoop.
Yeah.
En het artwork is zo ontzettend mooi van die Japanse versies. Nou ja, die heb ik nooit echt gespeeld, maar die staan dan gewoon heel mooi thuis. En ik heb ook een Collector's Edition van Ni no Kuni op de DS. Dus niet de PS3 versie, maar op de DS is die van tevoren uitgekomen. Volgens mij alleen in Japan.
Ja. Yeah.
Dat was de game waar ik het voor jaren meest naar uitkeek. Heb ik ook voor gezorgd dat hij steeds in de top 100 van Gamer.nl terecht kwam. ook al had hij geen Europese release gepland. En toen heb ik daar die Collector's Edition gekocht. En dat is een super grote. En als je hem open doet, zit er een boek in met al die magische codes die je kan invullen in die game ook.
Je kijkt er ook nu een recht aan, toch?
Ja, precies. Ik zie nu Ni no Kuni 2 Collector's Edition staan. Hier staan er ook best wel veel mooie dingen. Maar ja, dat zijn voor mij wel denk ik de voornaamste. Ik bedoel, mijn eerste systeem dat echt helemaal van mij was de Nintendo 64.
Mm-hmm.
En een van de dingen waar ik achter kwam in voorbereiding op deze podcast, is dat ik dus blijkbaar alle bonnetjes heb bewaard.
Wow.
Dus ik weet echt precies wanneer ik dingen heb gekocht en hoeveel ze waren.
Wow.
Dus Ocarina of Time was 49,99 gulden.
Wat? Maar dat klopt toch niks van.
49,99 gulden in de aanbieding. Op is op.
Oh,
Intertoys.
In de aanbieding, ja.
Ja, ja.
Ik kan me herinneren dat je 110 gulden betaalde voor een SNES game, hoor.
Nou ja, maar dit was gewoon een aanbieding. Zelda, ik bedoel, wie stond
er
toe?
Ja, precies. Nintendo en aanbiedingen, ja.
Maar ik had dus ook dingen zoals Wave Racer En ook Mario games voor 7 of 8 euro in de aanbieding op GameCube. Ja, dat is gewoon heel erg leuk om die bonnetjes te zien. Die zijn wel echt helemaal bijna weg, hoor. Dus je moet wel echt goed kijken om nog die cijfers op te zien.
Inkt verdwijnt, hè?
Inkt verdwijnt, ja. Ja, was het maar gemaakt van het harde plastic.
Dat is ook wel echt... van het kabiet, zeg maar. Maar dat is wel echt, vind ik altijd een fantastisch moment... wanneer je besluit om James Bond Nightfire te gaan spelen op de PS2... Je opent je boekje en achter dat boekje zit nog een reclamefoldertje van de Intertoys. Dat is genieten.
Maar goed, ik ben ook wel een beetje fan van het niet nostalgie. Nou ja, misschien ook wel. Ik bedoel, waarom zou ik eromheen draaien? Kabiet. Ik heb dus ook, als ik skatevideo's maak, gebruik ik nog een Sony VX1000. En ik zal een foto delen op Discord. Dat is een groot bakbeest met zo'n mini-DV-tapejes. Camera gemaakt in de jaren 90, was de eerste handheld camera die een beetje toegankelijk was.
Die is ook van het grijze kleur.
Die is ook van het grijze kleur.
Dat schermpje kan je zo omdraaien.
Precies.
Yo, ik heb die ook voor skateboarden gebruikt. Wel heel lang geleden.
En nog steeds gebruiken skaters die.
Hoe schrijf je dat?
De VX1000. En ik heb een beetje hetzelfde met gaming. Dus dat ik die CRT-monitoren, ik vind dat zo ontzettend mooi. Ik kan daar zo van genieten. De manier waarop die pixels op dat scherm verschijnen, de kleuren. Ik weet ook wel dat HD-TV's OLED veel beter is.
Ja.
Maar dat heeft wel een hele specifieke kwaliteit.
Snap ik, ja.
En nu ben ik zelfs, spelen Fallout 3. En dat is gewoon een lelijke game. Omdat er op een engine uit 1997 was gemaakt, waar ook Morrowind is gemaakt. Dat is gewoon echt niet te doen. Maar alsnog heeft het een charme en een schoonheid die ik steeds meer begin te waarderen. Dus zelfs nu die Nintendo 64, PSX, PS2, slechte 3D-graphics... Daar kan ik nu wel echt van genieten, hoor.
Ja.
Nee, dat ik dan dat in die tijdsgeest zie en dan denk, oh, ja, inderdaad, Final Fantasy 7, die driehoekjes.
Ja.
Nou, ik zie best wel goed die emoties op dat gezicht van Cloud nu. Dat kon ik toen niet zien, maar nu ik snap wat de bedoeling was.
Ja, ik heb dat niet zo.
Nee, dat sentiment deel ik ook niet. Nee, ik vind alles net 3D toch wel vooral gewoon heel erg lelijk.
Kijk, maar dat komt met de jaren.
Maar uitzondering is Tomb Raider bijvoorbeeld. Tomb Raider 2...
Vind ik ook lelijk.
Met die puntjes.
Vind ik supermooi.
Dat vind ik wel weer heel clean. Ja. Maar dat is omdat dat ook wel echt nostalgie voor mij is. Maar
ja, daarom. Snap
aan de andere kant, wanneer je zo'n game puur meeneemt naar nu, dus bijvoorbeeld Spyro, daar hebben ze niks aan de inhoud van de game gedaan. Het ziet er wel een stuk mooier uit dan toen.
De Reignited trilogy.
Ja, het is zo kaal als je neef. Alleen, ik stoor me er geen seconde aan, omdat het wel nog die gevoelens opwekt of zo. Omdat het niet meer in die lelijke driehoekjes zijn, maar nu mooi. Dan maakt me ook niet uit hoe die game verder is, want dan teer ik toch weer volledig op die terugkoppeling naar zo mooi was het voor mij vroeger al. Ik zie geen verschil.
Nee.
Snap je?
Voor mij wordt het oude juist nu mooier. Dat ik denk, die oorspronkelijke, die is mooier dan die remakes. En dat ik dan denk, ja goed, maar we zijn er nu al een stukje verder. En dat het niet ook
zouden nu verder moeten zijn, bedoel je?
Kunnen zijn, ja. En die PSX denk ik, oh... Ja, maar die driehoekjes,
die polygonen,
daar kan ik wel echt van smullen. Hey, Jacco, in de introductie had je nog een vraag over hoe je het beste kan spelen. Met HDMI-converters en dat soort dingen.
Yeah.
Hoe doe jij dat dan? Want je zei van af en toe dan steek je een cartridge erin. Speel je hem op je HD-TV?
Ik speel hem gewoon op mijn normale OLED 4K-TV. Yeah. En dat gaat gewoon via een heel simpel HDMI-flip-kastje. Dus ik steek daar gewoon mijn HDMI in en die steek ik aan de achterkant in de TV. En dan werkt het gewoon. Hij rekt hem ook automatisch uit. Nou mag dat eigenlijk niet. Elke keer als ik dat doe en er is iemand bij in mijn bijzijn die echt van retro game houdt, dan krijg ik direct een klap achter mijn oren. Van je gaat toch niet fucking widescreen spelen?
Maar dat doe je wel.
Ik doe het wel. Ja, het maakt mij niet heel veel uit. Ik bedoel, dan is het wat uitgerekt. Ja, dat vult mijn hele tv. Ik vind het geen probleem. Terwijl als je Dragon Ball gaat kijken in uitgerekt, dan zou ik je wel een klap achter je oren geven.
Dus... Ah, maar jullie spelen dus ook niet pixel perfect. Dus ook gewoon uitgerekt. Mogelijk.
Wel als Lucas bij mij is, want dan krijg ik het niet. Maar dat is
sociale
hoe het werkt. Ja, sociale druk. Maar
als
ik met de jongens gewoon Def Jam ga spelen, nee, we smijten hem erin. Steek hem de achterkant in. En dat is ook dezelfde adapter trouwens voor GameCube, PlayStation 2... Dus dat laat zich gewoon, die kan ik in principe aan blijven hangen. En ik heb ook nog wel een tv met gewoon AV-aansluiting thuis. Dus dat zou ik ook kunnen doen, maar dat doe ik niet heel
Want het
veel.
Is veel werk.
Het is veel werk. Ik ben wel... is ook zwaar, die kast.
Ja man, snap ik. Ik ben benieuwd naar onze luisteraars. Of jullie ook nog wel eens retro gamen en hoe, op wat voor platformen, wat voor manieren. Laat even weten in de Discord. Vind je natuurlijk in de beschrijving van deze podcast. En je mag ze altijd mailen naar boneslevelcast@gmail.com. Ik denk dat we moeten afsluiten, jongens.
Ik wil nog niet.
Ik vond het leuk dat je er was, Sander. Oh, Sander, jij bent een boek aan het schrijven. Laten we dat nog wel even noemen.
Yes.
Hij komt uit waarschijnlijk in oktober.
Waarschijnlijk in oktober.
Hoe heet het
boek? Hij wordt geprint op Kabiet. Het boek heet Skateboarding in the Senses. Yes. En het gaat eigenlijk over hoe voelt dat nu om te skaten? Hoe voelt het nu om te vallen? En je kan er gewoon rustig over lezen zonder te vallen.
Ja, precies. Ja.
En dat vind ik eigenlijk wel een fijn idee. Ja. Want ik heb het vallen voor jou gedaan.
Ja.
En is eigenlijk gebaseerd op, ik denk, 7 jaar aan onderzoek. Ik heb alles gelezen wat los en vast zit over skateboarden. Ik doe het zelf 25 jaar, dus ook mijn onderzoeksterrein. En ik heb het geschreven met een punker, Brian, een Amerikaan. Een echte punker, nu midden 50, echt krakerbeweging. Spijt heel veel graffiti en nu schrijft hij boek over skateboarden met mij.
Lijp.
En dat wordt gratis, gewoon een pdfje downloaden.
Oh,
en
gratis?
Dan uitprinten,
oh.
Om het gewoon op je retro CRT-tv te lezen.
En heb je al nagedacht over een voice-over, zodat je een audioboek ervan kan maken? Je hebt wel een zoetsappig stemmetje
flink natuurlijk. Flink voice-over dat wel.
Ja.
Ja, maar dat kan jij wel, denk ik. Misschien met accent.
Moet ik het zelf doen?
Ja, tuurlijk.
Oh, ja, dat zou
we denken dat ik het ga voorlezen in het Rotterdams.
Dat had ik wel gehoord,
Rotterdams. Ja. Lekker skateboarden.
Nou, als iemand het wil voorlezen, gooi het in de Discord.
Ja, laat het weten, jongens.
Wel leuk, misschien.
Misschien mag je een keer op een CRT-monitor...
met een beetje karbiet in je nek. Hé, hey, Jacco, als jij ooit een boek zou schrijven, waar zou je het over schrijven? Over vechtkunsten?
Nee, man.
Over
ik weet het niet.
Eten? Maar toch wel over Pokémon, toch?
Ja, misschien Pokémon.
Of werken in de gamesindustrie?
Misschien. Maar ik denk niet dat ik betere verhalen heb dan andere mensen.
Ja, ik denk het wel, maar...
Misschien over mezelf gewoon. Ja.
Jij?
Mijn struggles.
Ja. Nee, ik heb geen idee. Nee, een boek schrijven. Nee, joh, dat lijkt me geen goed idee. Nee, ik zou wel fictie schrijven, denk ik.
Mm-hmm.
Ja. Oh ja, dat kan natuurlijk ook nog.
Fictie schrijven.
Een thriller.
Nee, nee, meer fantasy. Thriller. En dan, ik denk, The Last Carbide. Ja, zoiets denk ik nu aan. Iets met Carbide.
Oké, okay. Last Carbide of
Last Carbide Bender. Gewoon een guy die alleen maar oud apparatuur kan sturen.
Oh my god. Nou, thanks jongens. Ik vond het leuk. Dat was Sander. Vond je het ook leuk? Laat dan even een beoordeling achter in de podcast apps van Spotify en Apple Podcasts. Volg ons ook daarmee op de hoogte van onder andere de Spoilercast. Jawel, Erik en Simon komen deze week langs. Waarschijnlijk komt die volgende week online. En dan zien we jullie bij de volgende
bonus level.